Goedemiddag, Joop,
Goedemiddag.
van Vredesactie. Je bent al wel vaker in ons programma te horen geweest. Je belt meestal met Joris dan, neem ik aan. Ja.
Ja, dat klopt. Ja.
Ja. En je hoort bij Vredesactie. Vredesactie bestaat nog. Jullie hebben
Ja.
een hoop minder subsidies of helemaal geen subsidies meer.
Een hoop minder subsidies, ja, dat klopt.
Ja, maar jullie blijven wel doorgaan.
Ja, wij blijven zeer zeker doorgaan. Het is zeker niet gemakkelijk. Het zijn moeilijke tijden voor Vredesactie. Met interne herstructureringen uiteraard.
Ja,
Maar nu meer dan ooit is het belangrijk om te blijven doorgaan.
absoluut. We hebben zo de afgelopen jaren al wel eens eerder interviews met jullie gehad over de wapenuitvoer en wapendoorvoer vanuit en door ons land. Er is wetgeving over, maar die wetgeving lijkt toch niet altijd helemaal te werken, hè?
Nee, dat klopt. Nu die wetgeving, ja, we kunnen daar zeker nog dingen op aanmerken, op die wetgeving. Maar die had zeker haar merite. Maar het kwam erop neer dat er eigenlijk te weinig werd gecontroleerd op de naleving van die wet.
Ja.
Maar dat gaat over het verleden, want nu ligt er natuurlijk een nieuw ontwerp klaar of een nieuw wetsvoorstel klaar dat plots de situatie helemaal verandert en het veel erger maakt dan het al was.
Veel erger maakt. En
Ja.
goed, dus het vorige probleem was dat er eigenlijk gewoon niet gehandhaafd werd.
Klopt.
En het nieuwe voorstel, waar komt dat op neer dan?
Wel, het komt erop neer dat minister-president Diependalen eigenlijk claimt dat de vergunningsplicht, zoals dat heet, hè, bedrijven die moeten vergunningen aanvragen aan een land, en in dit geval aan Vlaanderen, aan het gewest, omdat het gewest verantwoordelijk is voor wapenhandel. En zij moeten daar vergunningen voor aanvragen. En dat vergunningssysteem wil Diependalen nu heel erg gaan uitbreiden. En ja, je denkt dan van, ah, dat wordt uitgebreid, dus dan komen er meer controles. Maar
Ja.
eigenlijk is het tegenovergestelde waar. Hij holt eigenlijk wapenhandelcontrole op de manier zoals hij het nu voorstelt, holt hij helemaal uit.
Ja, want om heel duidelijk te zijn, dus er was iets mis met het vergunningssysteem, omdat je eigenlijk alleen een vergunning moest aanvragen als je wist dat je die niet ging krijgen. Daar kwam het zo'n beetje op neer.
Wel, het probleem was dat sommige bedrijven heel erg goed wisten dat ze een bepaalde vergunning niet gingen krijgen en dan die ook niet aanvroegen. En daar heeft de rechtbank al een paar keer over geoordeeld dat dat niet mag. En zijn vandaag nog onderzoeken lopend over, ja.
Ja, en dan is het zo'n beetje paraplu van wiens verantwoordelijkheid is dat.
Ja, maar de rechter is daar in het verleden al erg duidelijk over
Ah
geweest.
ja.
Vorig jaar nog, in de zomer, toen er containers in de haven van Antwerpen stonden, heeft
Ja.
de Brusselse kortgedingrechter heel erg duidelijk gezegd dat het de Vlaamse regering is die haar verantwoordelijkheid, die haar eigen regels in deze niet nakomt.
Nee.
Ja,
Maar goed.
en sorry, zeg maar.
Ja, dus de regels gaan nu veranderen dan.
Ja, de regels gaan nu gaan veranderen. Enfin, dat probeert minister-president Diependalen inderdaad te bekomen, dat die regels gaan veranderen.
Dus er moeten meer vergunningen aangevraagd worden, maar die vergunningen worden makkelijker afgegeven dan.
Wel, het zit zo dat vroeger moesten die bedrijven dan per levering bijvoorbeeld een vergunning aanvragen. En dan werd die afgetoetst aan bepaalde criteria. En nu wil Diependalen gaan werken met een vergunningssysteem dat eigenlijk bedoeld is om enkel binnen Europa, tussen lidstaten, in wapens te handelen. Dat systeem wil hij nu gaan uitbreiden naar NAVO-landen en landen die het Wassenaar-overeenkomst getekend hebben. Dus ja, dat is eigenlijk een vergunningssysteem waardoor je als bedrijf heel veel leveringen kan doen en daarna wordt pas gecontroleerd waar die dan bijvoorbeeld terechtgekomen zijn. Dus ja, de manier van. Ja, het is waar, de vergunningssystemen worden uitgebreid, er komen andere vergunningssystemen, maar die zijn eigenlijk veel zwakker als het erop neerkomt om te controleren waar dan wapenonderdelen of wapens, waar die ook effectief terecht gaan komen.
Ja, en inderdaad, ze kunnen ze moeilijk gaan terughalen, natuurlijk.
Ja, dat is één ding, ze kunnen ze moeilijk gaan terughalen. Maar twee, en hier wringt het schoentje en daar. Zijn andere, dat zegt niet alleen Vredesactie, daar zeggen stemmen binnen het Vlaams Vredesinstituut, zegt dat onderzoekscentrum IPES zegt dat het risico in deze bestaat dat wapens en wapenonderdelen bij landen gaan terechtkomen, of bedrijven gaan terechtkomen, waar wij eigenlijk niet van willen dat ze terechtkomen. En dat zijn dan bijvoorbeeld landen die het wapenhandelsverdrag van de Verenigde Naties hebben ondertekend, één of twee, in casu Israël. Onder de regels zoals Diependaal ze nu voorstelt. Gaat er van het wapenembargo dat de Vlaamse regering ingesteld heeft tegen Israël, van het wapenembargo gaat niets meer overblijven.
Nee, en dat wapenembargo, dat was een intentie die ze in september hadden uitgesproken. Is dat er dan in zekere zin ook gekomen of is er gewoon helemaal niks van gekomen?
Wel, dat heet dan bewarende maatregelen opleggen. Die zijn er inderdaad wel gekomen. Dus de regel is uitgevaardigd, ik zal het zo zeggen. Maar eigenlijk was er al sinds 2009 een akkoord tussen de federale regering en de gewestregeringen dat er
Ja.
geen uitvoer of doorvoer of overbrenging met Israël als eindbestemming zou gebeuren. De realiteit heeft aangetoond dat die regel niet nageleefd werd. Maar eigenlijk is die regel nog altijd van kracht. Dus ook zonder de bewarende maatregelen 2025, die volgende maand ook aflopen, blijft die regel van 2009 eigenlijk wel van kracht. Het probleem is natuurlijk dat als je de regels er rond allemaal zo afkalft of zo uitholt, ja, dan gaat in realiteit gaat het zo zijn dat via een omweg Vlaamse onderdelen in Israël terechtkomen. En dat komt omdat Diependaal in dat nieuwe voorstel wilt die dat er geen controle meer plaatsvindt wanneer er goederen tussen Europese lidstaten worden gehandeld, hè? Dus militaire goederen. Nu is het zo dat de meeste van onze Vlaamse militaire goederen die gaan naar Duitsland. En tussen Vlaanderen en Duitsland zegt Diependaal, ja, dat mag geen probleem zijn, dus daar willen we geen vergunning meer voor. Allee, daar gaan we geen vergunning meer voor uitreiken, of die zijn niet meer nodig. Maar Duitsland is wel de grootste Europese leverancier van wapens en wapenonderdeel of militair materieel. Aan Israël binnen de EU. Dus de kans is heel erg groot dat Vlaamse onderdelen naar Duitsland gaan. Tot daartoe zogezegd geen probleem. Die worden daar in grotere units verwerkt, een gevechtsvliegtuig, een panzerwagen. En dat die afgewerkte producten die gaan op hun beurt dan naar Israël. En op die manier zullen er dus Vlaamse militaire goederen aan de strijdkrachten in Israël worden afgeleverd.
En wat zegt de minister daarom dan?
Wel, hij zegt dat hij voldoet aan de Europese wetgeving, aan de Europese regelgeving, dat we eigenlijk op deze manier, als we strenger willen optreden, dat we dan de Vlaamse militaire industrie aan het benadelen zijn. Maar wat hij er niet bij zegt, en dat zegt ook het Vlaams Vredesinstituut, wat hij er niet bij zegt, is dat hij de regels zo wil versoepelen, dat er, zoals die bijna nergens in Europa te vinden zijn, plots worden wij van een van de strengste de strengste toezichthouders worden wij plots een van de meest lakse. En dat is een inhaalbeweging die, ja, in de negatieve zin dan, die we als middenveld of als bezorgde burgers niet kunnen tolereren. Het is ook absoluut hallucinant wat er gebeurt, want ja, er zijn meer dan 100.000 mensen zijn op straat gekomen. Wij halen vlotjes een petitie, handtekeningen op voor een petitie. Zonder enig probleem halen we 18.000 handtekeningen op. En de minister zegt van ja, kijk, ik moet de belangen. Hij lijkt blijkbaar te zeggen, ik moet de belangen van de industrie in deze verdedigen. Want wij kunnen niet achterblijven als het op deze industrie aankomt en de regelgeving waar die industrie zich aan moet houden.
Ja, wel de industrie, dat herinner ik me nog wel uit een vorig interview. De industrie waar de meeste corruptie in zit, blijkbaar. Hè?
Ja, dat durf ik niet zomaar bevestigen.
Ja.
U hebt bij mij gisteren ook de Panama-reportage gezien, waaruit blijkt dat er zonder een openbare aanbesteding aankopen kunnen gedaan worden van miljoenen euro's. Ja, dat lijkt mij geen gezonde manier van beleid voeren, ik zal het zo zeggen.
Nee, en omgaan met het budget wat wij allemaal hebben voor hebben ingeleverd.
Ja, inderdaad. Die miljoenen euro's die naar antidronewapens gegaan zijn of antidroontechnologie gegaan zijn, die hebben wij uit de investeringen van openbare diensten gehaald, sociale zekerheid, onderwijs, zorg, noem maar op. Daar zit dat geld. Als de vakbonden op straat komen om te eisen dat wij als middenklasse of mensen met met minder vermogen minder moeten inleveren, of meer moeten inleveren, sorry. Wel, de reden daarvoor is omdat wij al dat geld in defensie van militaire goederen aan het steken zijn.
Jullie doen onderzoek en jullie klagen dan dingen aan en zo. En dan komt er meer media-aandacht en meer politieke druk. En hebben jullie het idee dat dat dan ook echt wel concrete resultaten oplevert?
Of dat impact oplevert? Het is een goede vraag, hè. Wanneer hebben wij impact als middenveldorganisaties? Als wij kunnen wegen op een wetgeving zodat die niet zo geformuleerd wordt zoals ze nu voor ligt, dat is volgens mij wel impact hebben.
Ja.
Maar die containers die werden tegengehouden, goed, dat waren maar enkele containers met militair materieel in. En je zou dan denken van, dat is een topje van de ijsberg, daarmee gaan we de genocide niet tegenhouden. Maar het geeft wel zuurstof. Het geeft zuurstof aan mensen die elke dag het nieuws kijken of de sociale media volgen. En die moeten vaststellen dat onze wereldleiders, onze Europese leiders, heel vaak de mond vol hebben over Europese waarden en gedeelde waarden, maar die eigenlijk daar niet naar handelen.
Dat is wel duidelijk, ja.
Ja, dat is inderdaad, dat lijkt mij heel erg duidelijk. Ik denk dus dat impact hebben is ook, ja, misschien die enkele containers, maar ook zuurstof geven aan en hoop geven aan mensen. En dan kunnen laten zien dat gewone mensen kunnen wapentrafiek tegenhouden. Wij hebben meer macht dan wij denken. Wij kunnen ons verenigen, wij kunnen campagnes voeren, wij kunnen publieke controle uitoefenen en wij kunnen onze beleidsmakers ter verantwoording roepen.
En dat is wat jullie volgende week gaan doen, hè? Jullie zijn in juni al, denk ik, gestart met een petitie en jullie moesten 15.000 handtekeningen hebben, want dat is dan een minimum om gehoord te worden. Dat
Dat
klopt.
klopt. Dus de regels voor het Vlaams parlement zijn zo dat wanneer je een verzoekschrift indient en je kan daar 15.000 handtekeningen naast leggen, dan is het Vlaams parlement verplicht je te horen in een hoorzitting. En dat is inderdaad wat er nu gaat gebeuren aanstaande dinsdag. Dus onze petitie Stop Wapens voor Israël is een verzoekschrift waarin we eisen dat er meer rigide eindgebruikerscontrole, zoals het dan heet, wordt uitgevoerd en dat die zeker niet wordt afgezwakt in een nieuw wapenhandeldecreet. En dat mogen mijn collega en ik gaan toelichten. Maar we willen op het moment ook aangrijpen om met middenveldorganisaties, de vele partners hierin, want dat is niet alleen Vredesactie, er zijn nog 12 andere organisaties die hiervoor geijverd hebben. Ik wil dat moment aangrijpen om met die verenigingen samen te komen, om parlementsleden ook op voorhand uit te nodigen om ons te horen wat onze vragen zijn, wat onze waarschuwingen ook zijn. Hè, want we zien een beleid in voege treden dat volgens ons heel erg nefaste gevolgen zal hebben. Maar we willen ook gewoon aan de mensen die een handtekening zetten onder dat verzoekschrift, want dat is een officieel document, of mensen die handtekening gaan verzameld zijn, we willen hen ook de kans geven om ja, samen te komen aan onze beleidsmakers te laten zien dat dit een nog altijd een grote bezorgdheid van onze bevolking is of van onze mens is. Via de pers ook natuurlijk publiek maken dat wat er aan de hand is, want er wordt jammer genoeg nog heel weinig aandacht gespendeerd aan deze kwestie, aan dat veranderende wapenhandeldecreet, terwijl de impact ervan wel degelijk gigantisch zal zijn.
Ja, jullie hebben in september ook een heel rapport al gepubliceerd, Wapens voor oorlogsmisdadigers. Dus iedereen die twijfelde van onderteken ik die petitie wilde, heeft dat grondig kunnen doorlezen. En in januari al hebben jullie dat verzoekschrift ingediend. Dat duurt dan toch wel een paar maanden eer dat daar dan gevolg aan wordt gegeven. Dat is wel een langzame machine, precies.
Nu, het is zo, om even iets recht te zetten, we hebben het rapport in december uitgebracht. De petitie die loopt inderdaad sinds mei vorig jaar. We hebben ervoor gekozen om 0 euro aan diensten zoals Meta uit te geven of Google uit te geven, dus zonder enige advertentie hier reclame over te maken en die handtekeningen proberen binnen te halen. Want dat is de normale modus operandi, hè. Je sponsort dat via sociale media en dan krijg je zo de handtekeningen binnen. We hebben daar met opzet voor gekozen om dat niet te doen. Omdat Meta en Google een grote verantwoordelijkheid dragen als het op propaganda rond Israël aankomt. Dus we hebben ervoor gekozen om het de old school way te doen. Dus mensen erop buiten sturen om handtekeningen op te halen. En dat ging bijzonder vlot. Dus we hebben evenveel handtekeningen online opgehaald op onze website als op papier. En eigenlijk zijn die ja, in een mum van tijd eigenlijk zijn die handtekeningen opgehaald. We hebben dan er zeker, we wilden we wilden er zeker van zijn dat we voldoende handtekeningen zouden hebben, zodat ons verzoekschrift niet genegeerd kon worden. En daarom hebben we pas de petitie in november afgesloten. We hebben dan heel wat administratief werk eraan gehad. En dan hebben ze begin januari inderdaad ingediend. En dan zijn we enkele weken geleden uitgenodigd voor die hoorzitting.
Ja, en dat is komende dinsdag. Hoe
Dat is
laat?
komende dinsdag, dat klopt.
En hoe laat komen jullie aan de beurt?
Wel, in de zitting zelf zouden we om 13:30 aan de beurt komen, maar we komen met iedereen samen die dat wil om 12 uur op het Surlet-de-Chokierplein. Dat is vlak aan het Vlaams parlement. Dat is buiten de neutrale zone. Daar komen we dus met geïnteresseerde parlementsleden, met leden van de pers, met de partnerorganisaties samen. Daar zullen ook mensen van die verenigingen heel kort het woord nemen. We hebben 4 sprekers en daarna gaan we tezamen naar het Vlaams parlement.
Dus dat is openbaar. Iedereen kan daar.
Inderdaad, dat is openbaar. Dat is een publiek iets. En trouwens, iedereen die gehandtekend heeft eigenlijk dat verzoekschrift ook ingediend. Want
Ja.
u en ik kunnen ook een verzoekschrift opstellen, door met 2 mensen dat ondertekenen en dan met het Vlaams parlement indienen. En dan zijn u en ik daar de indieners van. En dus elk van de 18.241 mensen hebben het recht om daar aanwezig te zijn, want het was ook hun verzoekschrift.
Ja.
Mijn collega en ik zijn de vertegenwoordigers van die mensen. Maar die mensen hebben dus alle recht om daar aanwezig te zijn.
Ja, wat verwachten jullie ervan?
Wel, ja, het is natuurlijk zoals je zelf ook aangaf, het is een traag proces. Er gaat niet plots aanstaande dinsdag besloten worden dat heel dat voorstel voor het wapenhandelencreet overboord wordt gegooid. Maar het is wel een heel belangrijke tussenstap die naar de uiteindelijke wet zal leiden. Want die wet die moet natuurlijk zo door een heel procedé passeren. Dat moet naar de Raad van State, daar moeten partners moeten, enfin, of instituten moeten daar hun licht op laten schijnen. Maar dit is zeker een halte in het proces. Waarin wij duidelijk willen maken aan de minister-president en aan de leden van de commissie en aan de leden van de meerderheid dat er een heel groot draagvlak is bij de bevolking om wapens of militaire goederen die naar Israël gaan te stoppen, om de regelgeving daarvan, de regelgeving zoals die vandaag bestaat, daarover te verlengen en rigoureus toe te zien op de naleving van die regelgeving.
Ja, dat vooral natuurlijk. Goed, bedankt Jo voor dit interview tijdens je vakantie, hoorde
Geen
ik.
probleem. Dank u om hier tijd voor te maken en aandacht aan te spenderen. Ik hoop dat mijn antwoorden een beetje duidelijk waren of voldoende
Ja,
waren.
absoluut.
Super. Oké. Je hebt mijn gegevens. Als er in de toekomst nog iets is, ik sta u heel graag te woord.